Ja, vanmorgen hebben we dus gekeken naar een paar belangrijke vormen van bewustzijn. Dat primaire bewustzijn en het reflexieve bewustzijn. Het is goed om eerst ook nog even wat verder te kijken naar de andere verschillende vormen. Voor ons staat een mooie kaars. Je kunt je aandacht richten op de kaarsvlam. Je ziet de kaarsvlam. En je kunt zeggen, ik ben mij bewust van die kaarsvlam. Wat voor type van bewustzijn is het dan? Je richt je specifiek op de kaarsvlam. Het is een geconcentreerd bewustzijn. Je hebt de focus van het zien en van je aandacht heb je op de kaarsvlam. Dat is het bronpunt. Dus je hebt de focale aandacht, focaal bewustzijn van de kaarsvlam. Als je ergens geconcentreerd mee bezig bent, heb je meestal zo'n focaal bewustzijn. Visueel is het ook duidelijk dat wanneer je je visuele veld bekijkt, dan heb je maar een klein stukje in het visuele veld waarin je een heel duidelijk beeld krijgt op je netvlies. En verder dat je in het algemeen daar een duidelijk beeld van krijgt. Je kijkt naar de kaarsvlam, speciaal daar stel je je ogen ook op in. En daar heb je aandacht naartoe. Je hebt een focaal bewustzijn. Het wil niet zeggen dat de concentratie altijd zo sterk moet zijn dat de rest wegvalt uit je bewustzijn. Dat kan wel. Dat kan wel. Wanneer je zo geconcentreerd bezig bent met iets, dan stel je je achteraf vast, oh, ik heb helemaal niet gehoord dat de bel ging. Allerlei dingen die vallen dan buiten je veld van bewustzijn. Omdat je een geconcentreerde en focale vorm hebt van bewustzijn. Je bent bezig met iets en dat slokt je aandacht zo helemaal op dat de rest uit je bewustzijn wegvalt. Een meditatiecursus is deze vorm van aandacht hebben voor iets speciaals vaak wel in het begin een element. Dat wanneer je een heel onrustige geest hebt, dan heb je dan hier weer aandacht voor, dan heb je daar weer aandacht voor. En dan komt er weer een gedachte op en er komt weer een beeld en er komt weer een gevoel. En je aandacht fluctueert van het een naar het ander. Dan is het goed om de aandacht eens een keer gevestigd te houden op één bepaald punt, bijvoorbeeld zo'n kaarsvlam. Om een stabiel bewustzijn te krijgen, dat de aandacht niet overal naartoe fladdert in een doorgaande fluctuatie. Dus dan heb je ook alweer twee vormen van bewustzijn. Hè? Is die fluctuerend of is die stabiel ergens op gericht? Nogmaals, in een eerste fase van mediteren kan het nuttig zijn om die onrustige geest eens een keer ergens in te laten rusten. En dat is een soort concentratie. Want je haalt je aandacht terug van alles en je zegt nee, ik blijf met mijn aandacht bij die kaarsvlam. Dus daar kun je natuurlijk ook weer verschillende vormen van hebben. Zo net zagen we dat fluctuerende van het bewustzijn, van de aandacht. En dat stabiele, wanneer de aandacht bij één punt blijft. Een andere variatie zit erin, in de gespannenheid die erin zit. En aan de andere kant de mate van ontspanning. Bij een meditatiecursus is het goed om steeds weer te zeggen, natuurlijk, je blijft gericht op die kaarsvlam, maar terwijl je erop gericht blijft, doe het niet gespannen. Dus laat de blik toch zich ontspannen. Want probeer maar uit, eerst gespannen. Je kijkt ernaar en je wil precies weten hoe die kaarsvlam eruit ziet. Dit zit erin en dat zit erin, die kleurnuance zit erin, dit. Donker en licht zit erin en om dat geel daar zit ook nog een beetje die straling die je ziet. En nou wil je dat precies weten en dat precies weten, dan zit er een stuk spanning in. In de blik. In het bewustzijn dus. Terwijl je ook daarin dan spanning kunt laten komen. En dan is het een heel ontspannen blijven bij die kaarsvlam. Dus ook daarin die vormen van meer gespannenheid erin en meer ontspannen vorm van bewustzijn. Kun je langere tijd op ontspannen wijze bewustzijn daarop laten rusten. Alleen maar die kaarsvlam, verder niks. Geen denken, geen gespannen onderzoeken, maar gewoon erbij blijven. De oogleden die kunnen rustig knipperen, want er zit geen spanning in de blik. Wanneer je wel gespannen daarna blijft kijken, dan krijg je al gauw dat gespannen staren. En bij dat gespannen staren, dan krijg je op een gegeven ogenblik allerlei verdere effecten geestelijk. Maar die zijn voor de verdere gang van het mediteren niet zo gunstig. Nee, je blijft met je bewustzijn daar op die vlam. Daarin zit een stuk ontspanning. Er zit wel een stuk stabiliteit. Er is geen fluctuatie meer in dat bewustzijn. Van dat het hier naartoe gaat, daar naartoe gaat. Nee, je blijft rusten op die vlam. Steeds natuurlijk een aandacht voor die vlam, maar het is een stabiele aandacht die ontspannen is. Er is nog een gerichtheid in, maar het is een hele ontspannen en stabiele gerichtheid. Ontspannen, dat betekent dat daar een zekere rusten in zit. Het is een doorgaande gerichtheid op die vlam en het is heel stabiel, gelijkmatig, zoals die vlam hier stabiel is en gelijkmatig. Moet eens kijken, die vlam die blijft maar zo doorgaan. Blijft maar zo doorgaan, terwijl die vlam zelf heel stabiel blijft. Kaars die blijft branden, maar de vlam blijft stabiel. Zo is ook het bewustzijn. In deze vorm, het is een doorgaande aandacht, een gerichtheid, maar het blijft stabiel, gelijkmatig. Ontspannen. Vooral wanneer je zo langer blijft zitten, dan zul je merken dat er nog een mogelijkheid, een andersoortige verandering kan zijn. In de mate van helderheid, van wakker zijn, van het bewustzijn. Bewustzijn, dat kan wel rustig zijn, maar dan ook heel gemakkelijk minder helder worden. Er komt iets van slaperigheid in. Er komt iets van dufheid in. Dat kan. Terwijl de mogelijkheid ook bestaat dat die helderheid toeneemt, de wakkerheid toeneemt, terwijl ook nog de zaak ontspannen blijft. Om iets helder te kunnen zien betekent niet dat je daar de spanning in opvoert, maar dat alleen maar de helderheid toeneemt, de mate van wakkerheid. Je bent je vooral dus vocaal bewust van de kaarsvlam. Het kan helemaal geconcentreerd zijn dat dat alleen in het bewustzijn aanwezig is en de rest valt steeds meer weg. Het kan ook zijn dat terwijl die vocale vorm van bewustzijn daar blijft, dat je ook nog eens een keer op een andere wijze bewust wordt van de ruimte om de kaars, bloemstuk, de vloer, de ruimte met de mensen, zo steeds ruimer. Zie je dat het kaarsje zich laat afleiden? Je hebt een focaal bewustzijn op de kaarsvlam. Je hebt een ander soort bewustzijn van de ruimte eromheen. En dat gaat een hele lijn ver. Je hebt een focaal bewustzijn en je kunt zeggen dat je daar omheen een soort zijdelings bewustzijn hebt. Zijdelings, namelijk wanneer je recht vooruit kijkt, dan is daar de focus, dan is daar de helderheid van het beeld. Dat zie je. Maar wat er zo terzijde gebeurt, dat zie je niet echt helder, maar je bent er wel bewust van. Terwijl je kijkt naar de kaarsvlam, kun je bewust zijn vanuit je ooghoeken. Terwijl je blijft kijken, focaal naar de kaars. Terwijl je focaal blijft kijken naar de kaarsvlam, ben je ook bewust wat er verder in de zaal aanwezig is. En dat bewustzijn, dat kan zichzelf nog uitbreiden in je rug naar achteren toe. Zodat je ook een gevoeligheid hebt naar achteren toe. Die uitdrukking brengt, zeg ik niet te vergeefs, want niet zomaar, want het is veel meer een ervaren waarin niet die focale helderheid zit, maar wat wel veel meer gevoelig is. Je kijkt focaal naar de kaarsvlam, je bent je bewust van alles daaromheen en om jezelf heen, ook naar achteren. Daarin is het een vorm van zien. Maar het is al een veel gevoeliger vorm van zien. Je ziet focaal voor je. Je hebt ook een bepaald gezichtsveld, deel, terzijde. Het is een zijdelings bewustzijn. Je kunt nog wel iets meer zeggen over de kwaliteiten waarin het focale en het zijdelingse verschillen. Het focale, je bent gericht op die kaarsvlam. Ik zie die kaarsvlam en er is een afstand tussen mij en die kaarsvlam. In het zijdelingse deel van mijn visuele veld, daar heb ik geen focus op. Wat daar zit, dat zit veel dichter bij me. Gevoelsmatig heb ik er veel meer contact mee. De afstand die ik wel heb tot de kaarsvlam zit niet ten opzichte van wat ik al zijdelings waarneem. Ga maar precies ervaren wat het betekent, dat zijdelingse waarnemen, zijdelingse bewustzijn. De afstand die er is bij datgene wat je objectiveert, Met het vocale bewustzijn, dat is het niet. Het is in het algemeen dus wel heel erg belangrijk om ook gedurende de dag in ieder geval wel die ruimte te hebben van dat zijdelingse bewustzijn. Wanneer je alles wilt objectiveren, lukt je toch niet. Maar dan heb je dus, wanneer je dat alleen als werkelijkheid beschouwt, dan heb je dus maar een heel klein fractie van wat de gewone werkelijkheid is. Terwijl wanneer je open blijft, merk je dat je hele werkelijkheid dus er heel anders uitziet. Veel dichter bij je, gevoelsmatig bij je. De afstand is daar niet zo. En wanneer je die kaarsvlam nou dichterbij laat komen, de punt van aandacht komt verder terug naar jezelf. Hoe zit het dan met de vorm van je bewustzijn? De focale aandacht die er is, die haal je terug. En er blijft alleen maar die zijdelingse aandacht over. Die gevoelsmatige aandacht. Gevoelsmatig bewustzijn, zonder objectivering. De kaarsvlam die zet je in je hart. Je blijft er maar focaal bij, maar het is wel in jezelf. Voor de rest ervaar je wel ruimte in die zijdelingse sfeer. Niet geobjectiveerd, niet een helder beeld, maar wel dat je het waarneemt in je bewustzijn. Dus in je globale bewustzijn. Er is een globaal bewustzijn waarin die afstanden die bestaan, die je wel hebt met die focale objectivering. Afstand is er niet, alles heeft steeds meer een subject karakter, het karakter van jezelf, zelf zijn. Je bent in een sfeer van bewustzijn aanwezig, dat is je eigen bewustzijn, en daarin is alles in aanwezig. Je objectiveert niks meer, op een afstand, de afstanden zijn weggevallen. De scheidingen zijn weggevallen tussen jezelf en het andere. Is dat duidelijk? Allereerst dat je dat verschil ziet van het vocale bewustzijn en het zijdelingse bewustzijn. Wanneer je ervaart wat voor kwaliteiten die zijdelingse vorm van bewustzijn dan heeft, dan kan ook die focale bewustzijn teruggehaald worden tot je eigen centrum en dan is er geen objectivering meer, maar dan is er datzelfde globale bewustzijn overal. Wanneer je met een ander praat, dan kan er eerst een heel duidelijke objectivering zijn op een afstand. De ander die heeft dan een focale aandacht. En meteen kan ik alles over een ander zeggen. Dat hij totaal ongelijk heeft en dat hij helemaal verkeerd doet en weet ik wat allemaal. Maar wanneer je door blijft praten waarbij dat focale vorm van bewustzijn wordt teruggehaald, dat betekent dus dat datgene waar het focale aandacht zijn rustpunt heeft, zijn aandachtspunt heeft, dat je dat terughaalt in jezelf. Of omgekeerd, de afstand valt weg zelf kom je dus ook op de plaats van de anderen. Wanneer de afstanden wegvallen, wanneer die vorm van vocaal bewustzijn wegvalt. Dat betekent dus dat je alles direct in je eigen ervaring bent wat je ziet.
Zodat je zelf zijn breidt zich uit naar.
Zo kun je het ook zeggen, breidt zich uit. Je kunt ook zeggen, de afstand valt weg, de ander komt in je.
Dus dat is eigenlijk beide.
Ja.
Tegelijk.
Ja. Maar dat kun je direct ervaren wanneer je even dit doet van het afstandelijke bewustzijn, dat secundaire. Bewustzijn terzijde. Dat haal je naar binnen toe. Alles wordt eigenlijk terzijde. Maar omdat het terzijde is, is die afstand er nauwelijks. Moet je maar eens kijken. Wanneer je gewoon rustig voor je ziet en daarvoor heb je je focale aandacht ergens. Dat betekent dat daar de grote afstand is. En dat hoe dichter je, of hoe meer je zijdelings gaat. En dan is de afstand in meters misschien precies hetzelfde. Maar je ervaart het als dichterbij. Dat hebben psychologen ook al onderzocht. Dat is bij iedereen zo. Wanneer alle mensen zo in een cirkel zitten, dan zitten die mensen hier veel dichterbij dan daar. En wanneer ik dit doe, jij! Dan is het meteen afstand en dan zijn die anderen heel dichtbij. Zo werkt dat. Mensen die elkaar niet zo willen objectiveren. Die zetten de stoelen dus, wanneer ze met elkaar praten, ook niet lijnrecht tegenover elkaar. Maar meer zo'n beetje willen, zo'n beetje zetten. Nou, dan zitten ze over hetzelfde te praten. En dan komen ze heel dicht bij elkaar. Er wordt ook wel gebruik van gemaakt hoor, bij die sollicitaties en zo. Of juist omgekeerd, wanneer er iemand op het matje wordt geroepen, dan wordt hij echt recht tegenover het bureau met de directeur gezet. En niet van, nou ja, kom hier maar bij zitten. Dat van wij, hè, dat is de eerste persoon, dus dan ben je samen. En het andere van jij daar.
Daarom, we zouden toch op een of andere manier, ja, het lukt mij maar zelden, maar helemaal, als je de aandacht bij een ander hebt, dat je dus helemaal daar bent. Dus niet meer reflexief.
Nee, maar dus daar hebben we het nu over, dat werkelijk de afstand wegvalt.
Maar dat je daar bent.
Dus dat de afstand wegvalt.
Ja, dan valt de afstand weg.
Ja, ja, dus daar hebben we het nu over. Dat je dat ook duidelijk ervaart.
Maar mij blijft altijd nog een beetje hierover meestal. Gewoon eigenlijk.
Ja, maar het is goed dus om dit soort oefeningetjes te doen. Dat je steeds meer feeling krijgt voor dat andere, die andere vorm van bewustzijn. Waarbij die afstand er niet is.
Ja.
En dat is dus in dit voorbeeld dat van die zijdelingse aandacht. Dat datgene wat meer zijdelings is, of in je rug is, nou dat ervaar je meestal helemaal niet, maar dat hoort dan helemaal bij je.
Ja.
Nou, dat. En daar kun je gewoon een klein beetje mee spelen, in een soort meditatieoefening.
Dat maar dan haal je de aandacht naar jezelf toe.
Ja, maar het kan ook omgekeerd hoor. Het belangrijkste is dat de aandacht, dat de afstand wegvalt.
Ja, ja.
Dat zei Odile net ook. Dus, ja. Dus dat betekent dat je veel meer uitbreidt. Dus naar de ander toe gaat.
Maar als je geen centrum meer hebt, is dat natuurlijk makkelijker. Want dan ben je gewoon waar de aandacht is.
Ja, maar fundamenteel is dat gewoon de afstand wegvalt. Maar dat kun je dus concreet ervaren. Wanneer je... Nou ja, je bent met een moeilijk karweitje bezig. En ondertussen zit je toch je neus te snuiten. Hoe doe je dat? Nou, dat is meer... inclusief, meer met dat zijdelingse bewustzijn, doe je het niet fout hoor. Dus je hebt er bewustzijn voor, alleen het is een ander soort dan bewustzijn. En je zit met de ander te praten met een heel moeilijk onderwerp en je zit ook nog gewoon eventjes te kijken, oh ja, nou dat en dat en dat en zo, ja oké, okay, en zit te praten. En dat is allemaal een ander soort van bewustzijn. En wanneer je daar bewust van wordt, dan kan ook dat dus doorwerken. En net wat ik zeg, dan kan het focale en die afstand wegvallen. En dan is alles inclusief. Dus dan is er geen echte scheiding meer tussen jezelf en het andere, wat je toch nog wel bewust bent. En dat heb je natuurlijk met je lichaam, hè? Want je kunt je lichaamsdelen bewegen, terwijl je er wel degelijk bewust van bent, zonder die lichaamsdelen te objectiveren. Je zit en je loopt, terwijl je bewust kunt zijn van jezelf. Terwijl je ook wel degelijk gewoon rekening houdt in, bij het lopen met de obstakels waar je tegenaan moet lopen. Of wanneer je fietst of rijdt, dat je rekening houdt met het verkeer. Maar zo dus ook het lichaam. Waar je wel degelijk bewust van kunt zijn, maar op zo'n inclusieve wijze, zodat er geen afstand is tussen jezelf en datgene wat je bewust bent.
Ja, dat heb je natuurlijk heel sterk met je ogen dicht, hè? Als je dus gefocust hebt op die kaars en dit.
Het gaat makkelijker met je ogen dicht.
En dan je ogen dicht, dan is het precies hetzelfde beeld, maar dan ben je dus zelf.
Het gaat makkelijker met je ogen dicht.
Ja, dat gaat helemaal heel makkelijk natuurlijk. Ja.
Maar het moet ook kunnen met je ogen
open. Ja.
Want wanneer het pikken donker is en je moet naar de uitgang vinden naar de deur in een vreemde kamer, dan is er ook een heel gevoelsmatige ervaring dat ook nog zeker zin visueel is, maar je blijft wel bewust van jezelf omdat je niks kunt objectiveren, blijft het helemaal een sfeer van jezelf. En pas wanneer je ergens tegenaan stoot, dan is dat een focus weer van aandacht. Het is een bewustzijn, een gevoelig bewustzijn, waar geen echte scheiding in zit naar iets anders toe. Zwaardmeester die geblinddoekt zit en dan met twee zwaarden een stuk of vier van die goed geoefende samurai gewoon van zich afhoudt. Ja, dan is een ontzettend gevoelig bewustzijn waarin geen scheiding zit tussen jezelf en je eigen zwaarden en de ander. Het is gevoelsmatig, ja, in die zin zeker. Ja. Natuurlijk, het kan ook min of meer reflexief zijn. Maar wanneer het inclusief blijft, is er dus ook een soort inclusieve reflexiviteit. Niet door grote afstand te nemen, maar wel dat er intern een bewustzijn is van de eigen situatie. Niet vocaal dus, maar meer intern globaal.
zijnsfeer.
En dan is het één eigen zijnsfeer. Ja. In ieder geval dat de geluiden, de woorden in je eigen sfeer opkomen. Daar verbaas ik mezelf ook wel over.
Ja,
het
is echt geen scheiding
daarin, in die sfeer van het globale bewustzijn, waarin geen scheiding aanwezig is, daar kan de helderheid wel toenemen. Niet de gespannen helderheid, maar de ontspannen helderheid. Wanneer je al van in een uitgangspunt van een focus moet spreken, dan heb je in jezelf, in die bron, de focus. Van daaruit gaat het naar alle kanten.
Rechtstreeks zien.
En dat is rechtstreeks zien, direct bewustwording. Het is een
zonder interpretatie.
Juist. Wanneer je namelijk op een afstand bewust bent, en er zit ook nog het denken tussen,
ja.
Dan zie je dus dat er nogal wat processen zitten tussen daar, wat daar is, en datgene waar je dan bewust van wordt. Dus altijd indirect. Terwijl wanneer er geen afstanden zijn, is het net zoals in je eigen lichaam. Wanneer je ergens een pijntje voelt, dan is dat iets in je eigen sfeer en is dat een directe ervaring. Een directe ervaring. Omdat het al in je eigen sfeer zit, hoeft het eerst niet naar je toe, hoeft het niet bewerkt te worden, hoeft het niet de vorm te krijgen. Nee, het heeft direct.
Eigenlijk kan het helemaal nooit anders.
Nou, wanneer je echt gaat kijken, dan kan het inderdaad ook niet anders. Dus dat is ook mooi om vast te stellen dat bewustzijn altijd direct is. Het verschijnsel is er of het is er niet. Als het er is, is het er direct. Je kunt wel allerlei onderzoekingen doen en zeggen, mijn waarneming wordt bemiddeld en wordt geconditioneerd. Bijvoorbeeld door je ogen. Door de structuur van je hersenen, door alles wat je geleerd hebt, door psychische patronen. Maar het is duidelijk, wanneer je even bewust wordt van de bewustwording zelf, van de waarneming als zodanig, dan blijft het natuurlijk altijd een directe waarneming, een direct bewustzijn. Want je kunt wel zeggen dat je ogen een rol spelen in het zien. Maar wat zeg je dan? Nou, dan zeg je nou, wanneer ik bij een ander daar even ga pulken, zit daar een oog. En wanneer ik bij mezelf er even op druk, dan zie ik een verandering van het beeld. Dus het oog heeft wel te maken met het zien. Ja, maar dan heb je alweer een ander standpunt waarin je iets nieuws vaststelt. Ik doe dit en er gebeurt dat. En ik ervaar dat. Ik ervaar dat weer direct. En als je het allemaal in elkaar wil schuiven, dan heb je een theoretisch model. En dat kun je op denkniveau gebruiken. Maar wat er gebeurt, dat is altijd direct onherleidbaar actueel.
Het doet me wel denken aan de filosoof Hume, die wel zeg maar de uitging van de waarneming, maar waar wetenschappers vaak heel veel moeite mee
hebben. Ja, maar die staat toch nog wel op het punt van de persoonlijk niveau van de waarneming en de ervaring. Dat je daar maar bij moest blijven en dat je niet mee moest gaan met die theoretisering. Dus dat voor de kennis de ervaring het belangrijkste is. Dus dat past die discussie toe en niet dus de algemene kennis of allerlei denkvormen. Dus dat is dan meer een discussie over het belang van ervaring voor het verkrijgen van kennis.
Ja, omdat je het zo wat over die ogen, dan denk je altijd in termen van oorzaak en gevolg.
Ja.
Terwijl hij zo heel duidelijk stelde zo van oorzaak en gevolgen zie je niet, die denk je alleen.
Ja. Wanneer het gaat om het bewustzijn, is het direct in het bewustzijn, in die helderheid, het vaststellen, dit is het verschijnsel.
Dan kan je misschien, ik weet niet of dat juist is, maar kan je misschien stellen van ik met een hoofdletter zelf is het bewustzijn en de inhoud van het bewustzijn is het kleine ik.
Nou, dan heb je speciale toestand waarbij je dus vanuit een meer reflexieve vorm van bewustzijn je richt op het empirische ik, dus dat is empirisch waargenomen. Dan heb je die situatie.
Eén van de.
Ja.
Maar nou, als het bewustzijn direct is, dus dat is het, dan herkent het bewustzijn zichzelf dus.
Ja, nou dat hebben we dus ook gedaan, vooral wanneer dit niet op een afstand stelt, maar wanneer het open is in dat gevoelsmatige bewustzijn, dan is die afstand er dus niet. Dus daardoor heb je ook die directheid. In je lichaam, wanneer je werkelijk je lichaam bent, dan heb je die afstand niet. Alhoewel je natuurlijk van buitenaf kunt bekijken en heb je wel weer een afstand. Maar voor jezelf intern heb je die afstand niet. Want wanneer er ergens een pijntje is, wordt dat direct in het bewustzijn geregistreerd. En het is duidelijk, wanneer je een heel ruim sfeer hebt van gevoelsmatig bewustzijn, dan bestaat dus helemaal geen afstand meer. En overal heb je dan direct de vaststelling, wanneer er iets gebeurt, ook dat direct.
Jezelf.
centrum van ik, waarvanuit alles geïnterpreteerd wordt, valt weg.
Ja.
En dan blijft alles een wonder. Natuurlijk, je hebt allerlei ruimere en beperktere vormen van bewustzijn. Beperktere vormen van bewustzijn. Nou, waardoor wordt het bewustzijn beperkt? Nou ja, goed, we hebben al een paar mogelijkheden gezien. Maar je hebt inderdaad die beperkingen door bepaalde patronen die maken dat je bewustzijn verengd wordt. Alles wat je geleerd hebt is een bepaald patroon waardoor je bepaalde dingen als bepaalde dingen herkent. Dus dat is het leren. Dit is dit en dat is dat. Maar daardoor krijg je wel, vooral wanneer dat standaard wordt, vanzelfsprekend wordt, een beperkt bewustzijn. Want omdat je leert dit is dit en dat is dat, krijg je dus een niet meer die mogelijkheid om datgene wat daar is op een andere manier waar te nemen. Zo werkt het meestal. Hoe meer je in die vaste patronen zit, en het is bij de meeste volwassenen ontzettend sterk, dan zie je dus alleen die wereld, je bent alleen bewust van die wereld die al die geleerde dingen uitmaakt. Dus dat is dan je wereld.
Dat heet geconditioneerd.
En dat is natuurlijk geconditioneerd.
Ja.
Aan de ene kant dus, kinderen die leren dit is dit en dat is dat, om in de wereld op een goede manier te kunnen leven. Aan de andere kant, je ziet bij dat leerproces dat er een conditionering plaatsvindt, dat er een beperking plaatsvindt van je bewustzijn wanneer je niet erg oppast.
Omdat je die beperking ervaart, wil je wat van die objecten. Die moeten dan mooier zijn of die moeten magisch zijn. Maar die magie zit in jezelf. Dus dat is het verschrikkelijke misverstand.
Ja, dus de basis zit al in structureren van de verschijnselen. Dit als dit, dat als dat. En dan zijn er allerlei ideeën over. Dit moet zo zijn, dat moet zo zijn. En dan krijg je dus ook het verdere proces van denken.
Hoe hou je dat altijd? Rechtstreeks te zien. Want het gaat zo...
Door altijd, door... Dat is in het begin een soort zelfmeditatie.
Mm-hmm.
Maar wanneer je heel duidelijk, stabiel in dat zelfzijn aanwezig bent... Ja, dan is het zover.
Dan blijft het.
Natuurlijk. Maar het is dus nuttig om zo'n oefeningetje te doen, dat je... zo'n aandachtspunt letterlijk naar binnen halen. Oh ja, laat ik zomaar doorgaan met deze zelfmeditatie. Ben ik dan helemaal van de wereld? Nee. Want lichaam en geest kunnen rustig doorgaan. Maar wel op die inclusieve wijze. En dat is het totaal geheel van inclusiviteit.
Je kunt gelijk ervaren dat dat een volstrekt natuurlijke situatie is.
Ja.
En dat al die andere dingen, die verengingen, dat het iets is wat je doet.
Ja.
Zoiets.
Dan heb je de scheiding. En dat is dus iets wat je dan wel als gewoonte aanleert. Maar wanneer je even die gewoonte leert te doorbreken, dan merk je hoe kunstmatig het is om... alles op een afstand te houden. Dat kost je moeite hoor.
Ja.
Om alles op een afstand te houden. Dat kost moeite. Terwijl in de ontspanning verdwijnt die afstand.
En dan is er ook meer energie, hè?
Natuurlijk, omdat dan die energie niet meer gebruikt hoeft te worden om iedereen op een afstand te houden. Ja, maar dat betekent ook je eigen territorium verdedigen. Nou, eens kijken hoeveel energie daar niet in gaat zitten. Maar wanneer je laat ontspannen, dan hoef je niks meer te verdedigen en dan komt er een ontzettende energie vrij. Ja, er is niks meer te verdedigen. Dan valt een lode pak van je hart. En dan loop je heel anders door de natuur heen en door de stad heen. En dan heb je een heel andere relatie met mensen. Want afstand is niet. Daarin dus weer ook weer die helderheid laten komen. Omdat alle mensen het wel min of meer ervaren. Natuurlijk, omdat het zo vanzelfsprekend is. Dat niet afstandelijke, dat gevoelsmatige, dat zijdelingse bewustzijn. Alleen, de mensen vinden het vaag, dus daarover wordt niet gesproken. Waar spreek je over? Dit is dit en dat is dat. Kijk hier dat en kijk daar dat. Hier daar. Met dat kleuren moet je goed binnen de lijntjes blijven. En wanneer je dat doet, nou, dan moet je het wel goed doen. Enzovoorts. Hè? Dus dat is steeds weer een beroep doen op het vocaal bewustzijn. En dat heeft natuurlijk wel een zeker voordeel, maar wanneer dat dan de werkelijkheid wordt, dus de werkelijkheid wordt gevormd door alles waar je vocaal bewustzijn, bewust van bent. Dan sluit je er in feite. Maar dat gebeurt in feite ook. Dat gebeurt in feite ook. Alleen in hele speciale omstandigheden, dan wordt dat wel een beetje geaccepteerd, maar dan spreken ze meer psychologisch over, nou ja, ik hou van jou of zo. En dan mag dat vocale wegvallen. Ja toch? Nou, vaak is die ook nog vocaal.
Dat is waar.
Omdat het vaag blijft, is dat voor de meeste mensen geen echte werkelijkheid. Maar wanneer je een beetje helderder daarin bent, zeg je natuurlijk, dat is het grootste deel van onze werkelijkheid en van iedereen. En dan is er ergens een klein stukje wat dan nog wel vocale aandacht heeft. Nou ja goed, maar dat is zo klein vergeleken bij de rest. Dus dat moet je niet te belangrijk maken.
Ja, want dat is wat ik toen op Schier tegen jou zei, van dat ik me focuste op die bijzondere bloem die nergens anders voorkomt. En dat je dan inderdaad de rest vergeet, hè? Dat je dus helemaal gecenterd en gefocust bewustzijn hebt. En dat je zei van de rest moet je erbij betrekken. Hè?
Nou, dat is in deze zin.
En dat is dit natuurlijk waar je het over hebt.
Ja.
Maar het is dus heel makkelijk, tenminste als je geïnteresseerd bent in bepaalde dingen, dat je dus focust inderdaad op dat wat je interessant vindt of mooi vindt of
ja,
wat dan ook.
Maar dan is er de situatie, ik vind dat interessant.
Ja, nee.
En
ja,
dan
dat
heb
moet
je
dus
vocale aandacht.
Nee.
Terwijl wanneer je het openlaat,
blijft
nou, dan krijg je ineens die wonderen die je dan zo prachtig vindt, zo mooi
bloem. Ja, die komen er gewoon in.
Tuurlijk.
Ja, ja.
Maar als je 100% zou focussen, dan gaat het ook open.
Wanneer je 100% focust, dan krijg je dus een absolute afstand, maar het, nou, dan hangt het er vanaf hoor. Dat wat we vanmorgen ook bespraken met de reflexiviteit, dat is dus dat je focus naar binnen haalt, maar meteen op een hoger niveau gaat staan, zodat je datgene wat eerst impliciet was bijvoorbeeld je ogen, dus delen van je eigen zelf die bij dat waarnemen betrokken is, weer kunt objectiveren om op een hoger niveau te ervaren, hé, ik ben daar vrij van. Dus in die zin wel, dat je inderdaad door het focussen, steeds dichter naar je toe focussen, bewuster wordt van datgene wat geobjectiveerd kan worden, zodat het een zuivering betekent van je bewustzijn.
Nou, ik heb wel eens meegemaakt dat ik heel sterk focust. En dat toen tjoe, alles ineens openkrachten.
Ja, maar dan krijg je een andere situatie. Ik doe daar even net mee wanneer je gaat staren bijvoorbeeld. Hè?
Nee, dat doe ik niet hoor. Toen doe ik een hele sterke concentratie naar je punt toe.
Ja, maar dan is het een... Dan is het niet dat focussen ergens op afstand, maar dan is het een beweging van jezelf.
Precies.
En dan duik je erin, dus dat verdwijnt de afstand ook.
Oh, ja. Ja.
Dus dan word je de kaarsplan.
Ja, precies, dan gaat het helemaal open.
En dan gaat het ook weer open, want dan valt subject weer samen met het object.
Ja, ja.
Steeds wordt gezegd, jij bent dat lichaam en jij heet zo en de focus wordt steeds op het lichaam en op de naam, op de vorm en op een gegeven moment duikt het bewustzijn daarin en denkt oké, dat ben ik. Hm. Terwijl dat oorspronkelijk niet zo is.
Ja. Dus je krijgt in de opvoeding eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dus de definitie van dat zelf als lichaam en geest. Maar verder, je moet wel letten hier op de buiten. Dus dan krijg je de scheiding tussen datgene waar je dan mee geïdentificeerd wordt en datgene wat je ervaart.
En dan leer je nog labels te plakken of woorden te plakken of verschijnselen.
Ja.
En dan pas kun je het herkennen.
Ja, dus dan wordt alles vastgezet.
Ja, is het nou zo dat we eigenlijk alles op dit moment waarnemen omdat we nog geen woorden hebben voor die andere gebieden, dat we die andere gebieden wel zien, maar niet zien, omdat we daar geen labels voor hebben.
Ja, dat doelde ik ook toen ik zei, voor de meeste mensen blijft het vaag.
Nee. En omdat jij ons al die tussengebieden benoemt, kan het ook helderder worden dat we
precies
zien wat we al zien, maar dan...
Dan heel helder. Ja.
Dus eigenlijk zien we al alles. We zien al de wereld.
Natuurlijk wel, daarom zeg ik ook, de meeste mensen leven al in zo'n inclusieve wereld. Want dat is, laat zeggen, 95% van je leven. En dat 5% waarvan je echt iets heel duidelijk objectiveert en daarop kunt focussen, nou, dat is maar ergens een heel klein deeltje van je hele levenswerkelijkheid. Want meestal is het allemaal inclusief. Je hele huis, je hele bestaan, je hele bezit. En dat is allemaal meegenomen in je leven en dat is vanzelfsprekend zonder afstand. En de hele geschiedenis en alle verhalen die er verteld zijn en zo, dat heb je allemaal geïncorporeerd en het is allemaal iets wat gewoon automatisch meegaat. Dat is bij iedereen zo. En wanneer je kijkt ook, nou, dan is die zijkant enzovoorts, dat is allemaal meegenomen op een niet afstandelijke wijze. En daar leven de mensen mee, alleen het is niet bewust, dit is dit en dat is dat, want dan gaan ze weer focussen en zeggen, zie je wel, nou focus erop en nou is het weer als focus is het werkelijkheid. Terwijl nu gaat het er om die andersoortige kennis die veel meer inclusief is. En die werkelijkheid die veel meer, nou ja, als iets in je eigen zelfsfeer aanwezig is, toch nog dat het bewust wordt op die andere wijze.
Als het nou helemaal open is, dan kan je dan ook bij wijze van spreken, maar niet letterlijk, door de ogen van een vlinder kijken?
Nou ja, goed. Dan ga je weer naar allerlei andere structureringen toe.
Ja, dat je dan
die mogelijkheden, dus die worden wel steeds groter. Omdat je minder vasthoudt aan één structurering.
Ja.
Net zo goed als we dat bij die yoga van het lichaamsschema ook doen. Dat je hoeft maar even een houding aan te nemen. Even een houding aan te nemen, zo. Dan zeg je, nou, wanneer je nou zou eten, wat gebeurt er nou? En wanneer je geluid zou maken? Nou, dat gaat automatisch. Dat gaat automatisch. Dus die mogelijkheden, die worden wel steeds groter. En juist omdat er geen afstand is, nou, krijg je dus wel die het openstaan van al die werelden en werkelijkheden. En ja, hoe het nou zit. Dus dat is totaal loslaten. Totaal loslaten. En welke, welke mogelijkheid dan eventjes op de voorgrond komt. Ja goed, dat is dan ook iets wat dan in de situatie wel blijkt.
Ja, okay,
maar die mogelijkheden, die zijn er. Alleen het wil natuurlijk niet zeggen dat dan wanneer je een vlinder ziet, dat je dan precies zo alles voelt zoals die vlinder. Dat blijkt iets uit dat je ervaart, intern ben ik niet anders dan intern die vlinder. En zelfs werkt het ook nog door in bepaalde structureringen van, oh, ik weet wat het betekent dat je fladdert bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Maar hoe ver dat gaat in die structurering, dat is dus toch iets anders.
Ja, het gaat vanzelf natuurlijk. Er zit iemand die zegt, ik ga nu werken als een vlinder.
Dat gaat vanzelf. Nee, okay. Dat gaat vanzelf.
En dingen als helderziendheid en telepathie kunnen ook op deze manier begrepen worden.
Ja, alleen dan ga je het allemaal een klein beetje meer trekken op het niveau van die subtiele structureringen. Waar, en dan ga je daarop door. Van, oh ja, hey, ik blijf op dit niveau staan en daar laat ik dan die, dat interne bewustzijn verder doordringen. Nou ja, goed, die mogelijkheid die bestaat alleen. Goed, dat moet je wel willen, want je blijft dan natuurlijk wel op dat niveau actief.
Maar doet dat zich niet vaak spontaan voor het als kan. Je meer...
Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker, zeker. Alleen, ja, wanneer je zegt, nee, dat grote ruimte, die is voor mij het allerbelangrijkste, dan ga je niet door op dat verdere ontwikkelen van die vermogens van een paar dingen en zo. Het kan.
Ja, je ziet bijvoorbeeld makkelijker energie.
Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
Nou ja, in die zin is het onderscheid tussen zintuigelijk en buitenzintuigelijk. Is natuurlijk vanuit het idee hè, dat je functionerende zintuigen hebt. Maar zoals je dat al aangaf met die ogen, is dat dus een idee. Dus dat onderscheid tussen wat je zintuigelijk zou kunnen waarnemen en wat je buitenzintuigelijk zou kunnen waarnemen, dat vervaagt. Dat is...
Het vervaagt heel sterk. Maar voor zover er dus weer een structurering komt, ja goed, dan is het maar afhankelijk van hey, hoe ver komt dat en zo. Dan, dat kun je ook gewoon zo laten. Dat daar meer mogelijkheden zitten is duidelijk, maar nogmaals, die structureringen die hoeven dan ook niet zo ver door te gaan. Maar het kan wel.
Ja, want het onderscheid valt van weg. Het enige wat je dan hebt is dat je misschien waarnemingen hebt die meer gebruikelijk zijn. En waarnemingen die wat meer ongebruikelijk voorkomen. Ja. Maar het onderscheid tussen dat enige
nee hoor, hebben, dat is er niet meer. Ja. Maar goed, hoe het dan verder gaat, dat zie je dan allemaal vanzelf wel. Hoe ver zich dat structureert in de ene richting en dan weer in de andere richting. Wat dan wat duidelijk komt, dat is dan iets wat dan ook niet zo belangrijk is. Alleen die mogelijkheden, die worden wel steeds groter. En nogmaals, die yoga van het lichaamsschema bijvoorbeeld, dan ga je daar speciaal mee spelen om dat vastzittende in die oude patronen een klein beetje losser te krijgen. Nou, dat is op zich al een hele bevrijding.
Maar het belangrijkste is dus om nergens op gefocust te raken.
Nee, dus ook niet met telepathie en zo, want dan ga je toch weer op iets anders focussen wanneer je dat belangrijk vindt.
Ja, blijft in je beeld zitten.
En dan blijf je in je beeld zitten.
Ik vind toch wel heel interessant die tussenbeeld, hoor. Lijkt mij.
Ja, maar dat is juist het beste.
Ja, natuurlijk is het een object. Maar vanmorgen was je in de auto op een bandje en toen zei je van, je hoeft er maar aan te denken en het is er. Ik dacht, goh, dat lijkt me toch hoor.
Ja,
zeker.
Er zogen heel veel mensen de mist in hoor.
Ja, weet ik, dat zei je ook. Maar die blijf je daar hangen, dan heb je inderdaad geen subject op die filter aan zijn. Dat is natuurlijk logisch.
Terwijl wanneer het helemaal open is, nou dan is die wereld wonderlijker dan ooit. Want inderdaad, je ziet een film met een beer erin. Nou, en...
Het is een zakje situatie.
Nee, dat was van de week een keer, Unfinished Life.
Ja,
dat
weet ik niet.
Nou, dus steeds was ik weer een beer hoor. Ja, dat zijn dingen die dan spontaan zo komen.
Maar bedoel je het dan ook als beer?
Wat zeg je?
Je wordt die beer, maar is er in jouw geest dan een benoeming van dit is een bruine of een...
Nee, dat is een intern bewustzijn. Het blijft steeds een intern bewustzijn. Maar net zo goed als je bewust kunt zijn intern van je lichamelijke situatie, zoals je als mens dan leeft, met je voeten beneden en je hoofd boven en zo, en je hele lichaamsschema, dan blijkt dat dat helemaal niet zo vast zit, dat het ook helemaal los kan komen en dat ineens er in dat geheel een heel andere interne ervaring komt van...
Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, een baby die ziet, als er een hand voorbij komt, dan zegt hij, dit is niet hand, noemt hij niet, en hij noemt het ook niet mij.
Nee, dus de structurering is er niet.
Maar wat ziet hij dan in godsnaam?
Nou, dat is dus allemaal zo verschrikkelijk vaag. Net zo goed als maar het heeft wel te maken dus ook met het inclusieve, waarin geen afstand zit, waarin geen gescheidenheid zit. Ik neem dat waar, maar er zijn allerlei verschijnselen. En vooral een baby, die maakt geen verschil tussen binnen en buiten.
Nee.
Dus het zijn helemaal vage dingen. Als een in een droom kun je dat ook wel herkennen. Dat er hele vage dingen gebeuren zonder dat er te identificeren dingen verschijnen. Zonder dat er ook afstand is.
Het is eigenlijk nooit afstand,
hè? Nou, hangt een beetje vanaf, maar over het algemeen veel minder dan in de waakwereld.
Ja.
Omdat het toch een hele gevoelswereld is.
Ja, dat kan je
zeggen. Maar dat bedoel je met een onbewuste openheid versus een bewuste openheid, omdat in die bewuste openheid je wel dingen kan benoemen en vormen kan zien.
Nou,
en
daar
zelfs ja.
Okay, ja,
met intimiteit, nabijheid.
Is hetzelfde.
Hetzelfde, maar dan.
Ja. Hetzelfde.
Maar ik heb wel het idee van dat als je dan in openheid bent, dat je dus ook geen levens meer hebt. En dan is mijn grote angst dat ik helemaal niet meer in deze wereld rondloop, helemaal niet meer weet wat is.
Nee, maar zolang het leven doorgaat, is er dus intern een bewustzijn van het leven, compleet met structureringen.
En benoemingen.
En gedeeltelijk ook nog herkenningen. Dus niet in de zin van dat dit is dat, maar wel herkenningen van, hé, beer. En dan is het niet iets vasts, want zelf ben je die beer, en die beer die kan daar zijn, nou dan weet je ook dat het een beer is. Maar het zit niet vast, want die beer die kan ook eens weer een metamorfose krijgen, dat hij eruit ziet als jezelf. Dus de patronen, voor zover leven is, zijn er natuurlijk bepaalde patronen. Alleen het hangt ervan af hoe vast die zitten, hoe star die zijn. En die starheid die verdwijnt. En dan wordt het veel meer vloeibaar. En dan heb je natuurlijk wel een zekere zin van patronen, vooral wanneer iemand anders het op een afstand ziet. Zeg, nou, moet je kijken, wel, dat zijn toch de gewone alledaagse burgermanspatroontjes. Zeg, ja, nou, in zekere zin is het ook wel zo, wanneer je het zo bekijkt. Maar wanneer je voor jezelf ervaart dat het voortdurend veranderlijk is en dat het alles kan zijn, dan kan het zich uitwerken op materieel niveau. Het hoeft niet. Maar dat het hele leven doorgaat, inclusief de wijsheid van het leven, dat is ook zo. Net zo goed als de ademhaling niet ineens stopt. Nou, zo blijven de rest van die structureringen blijven ook rustig bestaan. Ook. Dus ook niet bang voor de wezen.
Ja, ik dacht, volgens mij ken je dan niks meer.
Nee, dan ben je zombie. Tegenovergestelde van.
En als alles zo totaal open is en er zit zo'n immense kracht in, dan is er de mogelijkheid eigenlijk om alles te kunnen manifesteren wat op dat moment opkomt.
Ja. Ja.
Dat herkende ik laatst.
Ja.
En toen dacht ik van, wauw, je kunt eigenlijk alles wat op dat moment opkomt, dat kan gemanifesteerd worden.
Ja. Daar heb je het al.
Ja, dat heb ik al niet meegemaakt, geloof ik.
Nee, maar dan hoor je ook eens van anderen.
Ik wil nu een draai.
Nou, kijk eens.
Ja, dat zei je toen ook.
Oh.
zijn anders zijn.
Nee, dus gedeeltelijk heb je te maken met de conditioneringen, de leerprocessen. Die zijn ergens geweest in het leven. Dus die werken wel door, voor zover het leven doorgaat. Maar ze zijn niet beperkend meer voor jezelf zijn. En daarom ben je er niet afhankelijk van. Maar je merkt dan ook dat daarin veel meer mogelijkheden komen. Dus dat, juist omdat ze niet meer zo vastgehouden worden, dat er ook andere mogelijkheden komen, dat er heel andere ervaringen daarvoor in plaats kunnen komen. Dus dan gaat het op een totaal vrije, spontane wijze verder. Terwijl natuurlijk de structureringen die geleerd zijn best doorgaan.
Steeds meer wordt het nou naar gelang leeft steeds meer uitgezuiverd allerlei.
En alles wordt steeds meer uitgezuiverd in de zin dat er steeds minder vastheid in zit, steeds minder identificatie in zit.
Ja, het hoeft niet te veranderen.
Nee, dat is dan helemaal niet nodig meer, dus het gaat spontaan verder zoals het gaat.
Ja.
Maar je ziet wel dus dat in die structureringen er steeds meer mogelijkheden komen, steeds wonderlijker dingen komen in de dingen die je gaat ervaren, omdat het niet vastgehouden wordt in die oude patronen.
Ja, ja.
Maar ga je dan wel verschijnselen zien die je nooit hebt leren benoemen? Als er in jouw bewustzijn iets verschijnt wat je nooit benoemd hebt, zie je het toch? Dan zie je iets vaags, maar...
Dan zie je het niet als iets. Wanneer je...
Maar dan? Wat dan?
Nou ja, er zijn zoveel van die wonderlijke verschijnselen. Bijvoorbeeld heeft iedereen, wanneer je bepaalde gevoelsmatige kwaliteiten ervaart. Zeg, nou, ik kan het echt niet benoemen. Dat heb je voortdurend.
Dan kan wel als een soort raar ding of zo verschijnen. Iets wat als een ding aanvoelt.
Ja. Maar dan is het bijvoorbeeld geen uitgekristalliseerd ding.
Nee.
Dus dat soort zaken, die heb je natuurlijk voortdurend. Alleen, we hadden het net over dat datgene wat vaag blijft, daar hebben wij geen echte woorden voor, hebben geen taal voor. Dus dan blijft het voor de meeste mensen niet bestaan. Of het is eventjes iets vaags, maar het is zo weer weg, dus het krijgt geen naam en dan bestaat het ook niet. Terwijl wanneer je helderder wordt en je laat het allemaal wel opkomen, nou ja, dan heb je ook helemaal geen woorden, maar het is wonderlijker dan ooit.
Ja. Kan je niet denken.
Nee, maar je ziet wel dat anderen dat ook eigenlijk wel op dezelfde wijze hebben. Ook allemaal van die onbenoembare zaken.
Ja, maar wel in hun eigen...
Natuurlijk in hun ervaring, maar ook gewoon in de gezamenlijke ervaring. En dan kun je direct al zeggen, nou, er zijn geen woorden voor. Maar het wil niet zeggen dat dat geen werkelijkheid is. Het is wel werkelijkheid, want je ervaart het. En wanneer je daarin helderder blijft, nou, dat is zo ontzettend belangrijk, dat je dus de werkelijkheid die zich toont, in de ruime zin van het woord, ook als werkelijkheid accepteert. Oh, ja, er zijn geen woorden voor, maar het is wel duidelijk aanwezig. Mijn lichamelijke werkelijkheid, mijn bewustzijn op lichamelijk vlak, is oneindig. Hoe groot ben je? Oneindig. Nou, ja, daar heb je het al. Dus wanneer je het wel gaat bewoorden, dan krijg je dingen die anderen niet accepteren.
Ja, dat niet bevat ik.
Nee, het is niet te begrijpen. Dus alles wat niet te begrijpen is, dat bestaat niet. Terwijl, wanneer je niet die uitsluiting hebt, dan wordt de wereld oneindig veel groter. Je bewustzijn is al oneindig veel groter. Veel wonderlijker. Maar dan heb je wel, dat komt omdat je die oude beperkende patronen hebt losgelaten.
Eigenlijk krijg je een hele beperkte communicatie dan?
In het gewone leven heb je een ontzettend beperkte communicatie. Want het gaat over dingen die je in de focale aandacht hebt. En af en toe dan mag je eens een keer over gevoelens praten, maar dan worden gevoelens ook vaak weer direct geobjectiveerd. Ja. Zeg nou nee, och. Je hebt deze gevoelens, je hebt die andere gevoelens.
Eigenlijk vindt er ook een verandering in de hersenen plaats, toch ook, hè? Moment dat er...
Nou ja, het werkt natuurlijk op alle niveaus door.
Ja.
Ja. Maar goed, dat is dan ook allemaal waar, nou ja, zoals het loopt.
Ja.
Maar ik merk toch wel dat de meeste mensen wel reageren, of niet waargenomen of niet gezien, gevoelens of reactietonen of innerlijke toestanden.
Ja, maar ze weten dan niet waar het vandaan komt.
Nee, ze denken dat het helemaal vanuit hunzelf komt.
Bijvoorbeeld.
Zij dat vinden.
Ja.
Dat het puur een reactie op iets anders is.
Ja, dat kan. Maar ook het omgekeerde.
Ja.
Ook. Dat ze inderdaad dingen uit zichzelf toch toeschrijven aan de wereld.
Ja.
Enzovoorts. Dus je krijgt totale verwarring omdat ze niet zien wat er eigenlijk aan de hand is. Terwijl je een ruimere blik hebt, zowel in de diepte, hoogte als in de breedte. Dan is het open en dan tonen de dingen zich vanzelf aan.
Ik merk nu eigenlijk wat het precies betekent. Ja, net als ik slaperig en moe en afgesloten. En nu het er zo over hebben en iedereen ook daarmee op intuned. Ik ben helemaal klaar.
Oh, het geldt anderen ook hoor.
Huh?
Het geldt anderen ook.
Ja, precies.
Nee hoor, dat is inderdaad een kwestie van afstemming.
Ik voel het helemaal... nu we heen gaan en daarnet was ik dacht, ik ga even de deur uit en een deurtje toe.
Ja, maar het is een kwestie van afstemming. En het is een afstemming dus niet zozeer dat je gaat vechten tegen slaap of zo, maar veel meer op een ander niveau van helderheid, waardoor de hele situatie verandert. Zelfs kan het voorkomen dat je helder blijft op dat niveau van bewustzijn, dat op lichamelijk niveau het slaapproces doorgaat.
Oh.
Kan. Kan. Maar dan zit je op een niveau waarbij het gaat om dat zuivere bewustzijn, of iets in de richting, dat blijkbaar aanwezig blijft, een helderheid, die niet afhankelijk is van die lichamelijke conditie. Ja, maar wanneer je meer bewust blijft op dat niveau van helderheid, dan kan dat proces op lichamelijk vlak op de gewone oude manier doorgaan, terwijl je wel toch in die helderheid blijft. En dat is natuurlijk ook zo, dat er altijd een stuk helderheid blijft zolang iets wordt waargenomen. Blijf dat aanwezig. Anders zou je niet waarnemen. We hebben wel vastgesteld, die waarneming is direct. Bewustwording is direct. Dus iets komt in het bewustzijn en anders dan is er niks. Dus dat bewustzijn dat blijft er wel degelijk. Ook wanneer er dufheid is. Wat?
Dus ook al heb je geen lucide droom, heb je toch een bewuste droom?
Nou, het kan zijn dat dat aardig dicht is.
Dat je elkaar aan zit.
Dat je dat niet bewust bent.
Dat
je niet bewust bent van die ruimere sfeer van bewustzijn.
Ja. waar het in
plaatsvindt. Dus dan ervaar je alleen maar ergens intern een beperkt gebiedje.
Maar Tom, soms geeft het reactie erop. Dus dat...
Dan heb je iets ruimers ook.
Dan heb je inderdaad natuurlijk iets ruimers.
Ja, zeker.
Oké.
Zeker. Maar net zoals dus we net hadden over die zijkanten waar je een vage waarneming van hebt. En dat die er wel degelijk is en dat je daar ook helderheid in kunt krijgen. Dat de hele sfeer kan zijn, vooral wanneer je ogen dicht doet. Dat het een heel gevoelsmatig sfeer is waarin datgene wat je ervaart niet op een afstand staat, maar in jezelf aanwezig is. Dat afstand weggevallen is. Dat daar nauwelijks woorden voor zijn om dat te benoemen, om erover te praten. Wanneer erover praat met anderen, zeggen nou ja goed, die is gek geworden. Heb je dat ook in verticale zin? Wanneer je zelf ervaart dat je op zo'n reflexief niveau daar aanwezig kunt blijven van helderheid, terwijl het andere ook aanwezig blijft. Die hogere niveaus, om het zomaar te noemen, van helderheid, die zijn voor de meeste mensen iets abstracts, iets vaags, hooguit. En wanneer er iets vandoor komt, dan zeggen ze, oh nee, dat hoort bij mijn psychologie. Nee, want ik heb ook nog een geweten, bijvoorbeeld. Oh ja, ik heb nog een geweten, want ik weet dat ik nou fout doe. Ja, dan laat je het gebeuren.
Ja, maar dat kan ook allemaal gebeuren.
Ja.
En wat is dat dan? Ja.
Nou, je blijft jezelf als bewustzijn en daarin mag het gebeuren.
Ja. Ja, zo voel je dat ook.
Ja. Maar dat is dus, dan ben je in een sfeer van bewustzijn waarin je niet alles vast wil houden op een standaard ordening. En wanneer daar dan van alles gebeurt, dan is er wel een registratie van, of je voelt het ook, maar het is niet meer een reactie van een beperkt persoontje wat daar tegenin wil gaan, het anders wil hebben. Dus het is allemaal inclusief in dat grote geheel. Dus dat is dat type van bewustzijn waar we het over hadden. Dat is dat inclusieve globale bewustzijn waarin die afstanden niet zijn, maar er is nog wel een zekere ruimtelijkheid. Waarin alles vanzelf gebeurt. En nou ja, dat wordt dan ook geaccepteerd, want er is niet meer een neiging van iets tegenover iets anders, dat je iets wilt ermee. Nee. Dus dat is ook de basis waarop allerlei zaken die bijvoorbeeld nog niet uitgewerkt zijn, zich gaan uitwerken. Mm-hmm. Omdat er geen verdringingsmechanisme meer werkt. Wel, maar wanneer je dus in die sfeer aanwezig bent, dan maakt het ook niet zoveel meer uit. Dan sta je af en toe wel verbaasd dat er weer iets komt. Dan denk je, nou is het nog niet afgelopen.
Ja, klopt.
Maar vooruit, dan maakt het, wanneer je werkelijk in die goede instelling blijft, dan maakt het ook niet zoveel meer uit.
Want ja, dan kan ook af en toe weer een hele totale stilte vallen. Dat is ook weer
daarom
inclusief. Want ineens daarom is er alles totaal stil.
Ja. Dus dan zeg je, nou kijk, het is al goed. Het is al goed zoals het oorspronkelijk was.
Dan is het verbazend dat het weer kan beginnen.
Ja.
Dat,
Ja, maar dat geldt elke stukje verder leven ook. Dan zeg je, nou, oei, er is helemaal niks. En wat doe je even later, dan komt er weer een lichaamsgevoel en dan komt er weer wat actie en zo. Of er komt weer een wereld, hoe is het mogelijk? Weer uit het niets, steeds uit het niets komt het. Dan zeg je, nou, hoe is het mogelijk? Nou ja, het gaat ook zolang het doorgaat. Maar dat is niet erg.
Kan het dan ook zijn dat je van buitenaf van ernstige gebeurtenissen delen op dit en als het jou beschouwt, ja, raakt het in jou?
Maar dat is dus alleen het punt wanneer je die oude situatie hebt. Ik neem iets anders waar en ik ben toch erg gevoelig, dus ik neem toch allerlei dingen weer in mij op. Ja, dan wel. Terwijl wanneer je helemaal open bent, dan is het er allemaal wel. En het hoort allemaal bij jezelf, maar niet exclusief en beperkend.
Een beetje gewoon.
Het vindt er plaats.
Ja.
En ook die energetische bewegingen, die zijn er wel. Ja, blijkbaar. Maar ze hebben ergens hou vast om jezelf te beperken.
Ja, maar je kunt wel weten dat er aanleidingen van buitenaf waren die dan in gang kunnen zetten.
Ja, dat weet je heel duidelijk. En je voelt misschien nog ergens een bepaalde tendens in die richting, maar het hoeft niet door te zetten, het is open. Die herkenning die kan er zijn. Maar fundamenteel natuurlijk, wanneer het werkelijk één groot geheel is, dan heb je wel al die energetische verschijnselen, maar dat zelf zijn zit niet ergens gelokaliseerd op een bepaald plekje. Dus dan is dat zelf zijn niet meer onderworpen aan specifieke energie.
Met andere woorden dan. Gebeurt wat je zegt, dan glijdt het als daar langs je heen, je neemt het waar en.
Ja, dus nog sterker, er is niet meer je en langs je heen, je bent alles.
Ja.
Dus dan, je bent ook die energie zelf.
Maar niet in geen tijd.
Precies, want wanneer je met een deeltje van het geheel identificeert, nou ja, dan kun je het mikpunt worden van de hele kosmos. Ja. Moet je doen.
Weer de tussengebieden, hè? Dus als dat hele ik opgelost is en er is geen identiteit, dat kan alles ervaren worden, blijft niets aan je plakken, word je er ook niet moe van, alles stroomt door je heen of je bent alles, dus ook geen moeheid, ook niet als er traumas om je heen gebeuren, dat verschijnt in jou en verdwijnt weer, maar je hebt er geen last van daarna.
Nou,
op het moment dat je op het pad naar het niet-ik toe, kan je steeds gevoeliger worden, terwijl er wel degelijk nog een identificaties zijn. En dan krijg je te maken met een wereld die je steeds meer voelt en steeds meer pijn gaat doen. En tegelijkertijd ben je nog niet totaal open, waardoor er toch dingen aan je blijven kleven of je houdt ze vast. Of
ja.
En dan kan je ontzettend moe van worden.
Ja, maar er is dus maar één mogelijkheid om die problematiek op te heffen. Ja, ja. Er zit niks anders op, hè?
Nee, ik weet het.
Ja hoor, wanneer je in een bepaalde richting gegaan bent, op een gegeven ogenblik is er no return.
Sodomitie, zei hij. Dat sodomitie zie je naar beneden, zei hij altijd.
We hebben wel vaker gehad over die raketten.
Ja.
Sergeant Hubble de Pup, voorbij point of return.
Ja.
Nou, dat gevoel. Maar dat is wel goed. Ben je los van de zwaartekracht.
Ja. Ja. Nou, het zijn al twee angsten van mij geweest. Of je wordt levend begraven, dus zit je helemaal in de zwaartekracht, terwijl je bewust bent. Of je zit in die oneindige ruimte met een klein ikje, en dan zit je ook in doodsangst.
Het enige is om het kleine ikje dus los te laten, dan ben je in die ruimte.
Ja.
Er zit niks anders op.
Dus, ja.
Er zit niks anders op.
Ja.
Ja, allemaal vormen van dat bewustzijn. We moeten dus nog verder gaan bekijken hoe het zit met die aard van het bewustzijn. Ook ten opzichte van materie en energie. Maar dat moeten we morgen dan doen. Dus die aard van het bewustzijn ook ten opzichte van materie en energie. Maar het is goed dus om al die verschillende mogelijkheden te herkennen. De verschillende mogelijkheden van die eigenschappen van het bewustzijn. Als je die duidelijk herkent, dan weet je ook meteen, veel makkelijker, hoe het zit met jezelf. Ja, dat
en dan maakt het niet uit of het nou heel wijd is of heel geconcentreerd. Op het moment dat ik een besef krijg van dat ik dat zie, dan is het allebei afstand.
Ja, maar dan ga jij dus direct mee met de betekenis van ik en zie die het heeft in de gewone wereld. Van ik zie dat. Met die focale aandacht.
Ja.
En dan hoef je alleen maar even wanneer je even denkt, oh, hey, ik zie dat. Oh ja, dan zit je meteen weer in die werkelijkheid van de alledaagse betekenis van die woorden.
Ja.
Terwijl, wanneer je in die inclusieve sfeer zit en dan toch nog wat woorden gebruikt, dan moeten die woorden dus ook inclusief blijven. Dus dan krijg je andere betekenissen van die woorden. Mm-hmm. Namelijk niet scheidend. Jij gaat mee met de scheidende betekenis van die woorden.
Ja.
Terwijl in die inclusieve wereld je natuurlijk best iets kunt zeggen, maar die zijn niet scheidend. Mm-hmm. Wat betekent het wanneer je niet scheidende woorden gebruikt? Nou, dan hebben die woorden dezelfde sfeer als in de gewone wereld wanneer je woorden gebruikt die geen betekenis hebben. Bla 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 bla. Ja, nou, dat kan helemaal inclusief worden of exclusief, maar het maakt allemaal niks uit, want ze hebben toch geen betekenis. Scheiding treedt er niet op. Zeg, ja, wat doe je nou? Ja, och, ik maak een beetje geluid. Nou, zo ook in de inclusieve wereld van, oh ja, ik kan best zeggen van, oh, nou zie ik dit en nou zie ik dat. En het slaat ook nog ergens op, maar niet dat die woorden in de gewone betekenis gebruikt worden. En ook niet dat bij het spreken die afstand geschapen wordt.
Dus daar is het element van of je dan het benoemen zelf ook inclusief...
Juist. Nee. Ja. Ja. Dus wanneer je praat, dan praat je niet. In de gewone betekenis. En toch zijn er nog onderscheidingen te maken. Maar je moet ze niet objectiveren, want dan zit je fout, want het was niet objectief. Dus het is een hele andere wereld, waarin dan toch nog wel iets aangewezen kan worden en iets uitgedrukt kan worden. Maar het is op een heel andere wijze.
Dan is het focussen op iets, kan ook inclusief zijn.
Het focussen, ja, maar dan is het niet. Ja, wanneer je al zegt ik focus daarop, dan kan het secundair natuurlijk opgenomen worden in een groter geheel wat je zelf bent.
Ja.
Maar dan vervalt de werkelijke scheiding die er is, zoals in de gewone wereld. Ik zie dat daar en ik zit hier.
Ja, precies.
Dus je kan daarvan uitgaan. Maar wanneer je al, of gewoon al psychologisch, je haalt die situatie hier terug in je verbeelding. Dat is een representatie. In die representatie, in die verbeelding, daar zit je nog steeds te kijken naar de kaars. Mm-hmm. En je bent het ook nog bewuster van dat je dat plaatje maakt. Nou, dan is de werkelijke aard van de situatie niet die van de gescheidenheid. Ook al heb je daar een plaatje van gemaakt. Ja, juist, dat je een plaatje van gemaakt en je hebt het opgenomen in de inclusiviteit. Daarom is het non-duaal. Dus in die zin kan het gewone leven natuurlijk best doorgaan. Dus de zogenaamde dualiteit van die wereld, die is in de non-dualiteit ook aanwezig. Alleen er zit geen scheiding in. Natuurlijk moet die dualiteit ook opgenomen worden in de non-dualiteit, want anders is er geen universele non-dualiteit. Maar er is universele non-dualiteit, dus de dualiteit is erin opgenomen, maar dus de scheidingen daarin, de afscheidingen daarin, die zijn er niet meer. Zo heb je dus die hoogste Advaita.
Ja, dat is geen afwijzen van de dualiteit, maar dus het opnemen van de dualiteit.
Dat is dus in een non-dualiteit nodig, anders heb je geen echte non-dualiteit.
En als je bijvoorbeeld een andere soort meditatie hebt, dat je dus jezelf op een afstand ziet in het grote geheel, vroeg me af, wat is dat nou weer? Dus je ziet jezelf op een afstand.
Ja, dus aan de ene kant, daar hadden we het vanmorgen ook over die verdergaande reflexiviteit.
Ja.
Dus dan is het werkelijk even een afstand nemen.
Mm-hmm.
En dat heeft zin om je los te maken van de identificaties op dat niveau.
Maar is dat wel de getuige dan?
Nou, maar dan krijg je wel die beweging, dus dat je bewust wordt van jezelf in die wereld, terwijl je bijvoorbeeld naar die kaart zit te kijken.
Mm-hmm.
Zelf ben je al op dat andere niveau. Maar juist door grotere afstand te nemen, krijg je ineens dat het omslaat. Hoe meer afstand je neemt, des te minder afstand er komt. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je naar buiten je komt.
Dus stel dat je op de maan zit en je ziet jezelf hier.
Ja.
Dus hoe groter die afstand, hoe meer je bij jezelf komt.
Ja, dus het is te vergelijken dus met wat ik nou net zei, dat je iets gaat voorstellen waarbij in die voorstelling er geen echte gescheidenheid is. Ook al is dat een voorstelling van gescheidenheid.
Ja, dat is het. Ja, okay.
Dus wanneer je alles naar binnen haalt, dat naar binnen halen, dat kan des te beter naarmate je grotere afstand hebt. Anders zit je heel dicht gewoon bij die materiële wereld waarin je die scheiding, die afstanden hebt. Dus je haalt alles terug, je gaat terug. En aan de ene kant heb je een grotere afstand, neem je een grotere afstand. Maar hoe groter die afstand, des te dichter kom je bij de dingen.
Ja, het ligt gewoon in je toekomst weer.
Ja, maar het is over het algemeen wel zo. Dus
maar ik me af en eens van, stel dat je, als je een beeld van jezelf maakt die op de maan zit.
Ja, hoe zit het met jezelf? Dat is dan toch weer inclusief. Zonder scheidingen.
Ja, is dat zo?
Nou, gaan we kijken. Daar op de maan
en
jezelf op de aarde.
Kijken,
nou, dan ervaar je jezelf op de maan en je ervaart jezelf op de aarde.
Ja.
Zit er een afstand tussen? Nee.
Inderdaad, het is gewoon weer het idee dat het zo ruim is.
Dus dat idee, dat hoef je niet te hebben. Dus dan is het gewoon dat de aarde en de maan heel dicht bij elkaar staan of zelfs samenvallen.
Ja, okay.
In ieder geval niet dat er een scheiding zit.
En soms heb je ook dat je ons vertelt dat we heel diep onder de aarde gaan.
Ja.
Is dat ook precies hetzelfde?
Ja, precies hetzelfde.
Oké, het is allemaal hetzelfde.
Ja hoor.
Ja goed, het is wel leuk dat je gewoon
welke kant je ook uitgaat. Want wanneer je eerst die scheiding hebt, en welke kant je ook uitgaat, je vindt meteen het andere steeds dichter bij je. Dat is het punt wat we zeiden. Je moet een inspanning verrichten om het andere op een afstand te houden. Maar dat is ergens plaatselijk. Dat dan eventjes een zekere vorm van schijnbare afstand komt. Terwijl welke kant je verder ook uitgaat, zelfs wanneer je grotere afstand neemt, dan blijkt alles binnenste buiten te draaien of in je rug weer terug te keren. Dat blijkt dat die afstand er niet is.
Maar dat heeft het voordeel weer dat je heel wat identificatie met jezelf.
Ja, ja, dus daarom wordt, is het ook tot op zekere hoogte de methode in de Advaita.
Ja, precies. Maar dat andere, dus helemaal zoals Wouter vertelde, hè, dus helemaal terug naar jezelf.
Ja, maar dat is hetzelfde, dat de afstand weer verdwijnt.
Ja, maar
of je nou die kant uitgaat, of die kant, 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 dat hangt er vanaf.
Van?
Nou, van hoe je situatie is. Bij sommigen zeg ik van, nee, nou, neem maar steeds grotere afstand. Want je bent veel te veel geïdentificeerd met dat plekje van je.
Ja.
En anderen die hebben al een zekere afstand en die zitten daar te worstelen. Ik zeg, nou, duik er nou maar eens een keertje in.
Terug, ja.
Die Space Odyssey, hè? Die ook, nou, dan gaat maar verder. Ga maar verder in de ruimte. Ga maar verder in de ruimte. En dat gaat eindeloos door, want die computer die neemt het heft in handen. En die luistert niet meer naar de mensen. Het gaat steeds verder. Maar de film eindigt wel dat hij op een gegeven ogenblik zichzelf in de rug tegenkomt. En dan is dat oneindige recht doorgaan toch weer een cirkel geworden.
Ja, zeker.
Dat je jezelf in de rug tegenkomt. Het is veel meer dus bij welke beweging dan ook, dat je afstand neemt, dus in welke richting dan ook, afstand neemt van die gescheiden positie, die dualiteit die daar ergens in stand gehouden wordt. Dus je hoeft maar eventjes een andere positie in te nemen en of je merkt dat dat niet meer zo is. Je hoeft maar eventjes aan de zijkant te kijken en of je merkt dat dat niet zo is. Hm.